Welkom bij deze nieuwe verkenning van je bronnen. Vandaag storten we ons op een onderwerp dat, de gemoederen al jaren bezighoudt. Echt een onderwerp waar de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan.
Ja, je hebt het over cholesterol, hè?
Precies. De rol van cholesterol bij hart- en vaatziekten. En natuurlijk het gebruik van die alomtegenwoordige cholesterolverlagers, de statines.
Klopt.
We gebruiken daarvoor vandaag fragmenten uit een boek dat die zogenaamde cholesterolmythe onder de loep neemt. En we focussen ons vooral op interviews met een paar zeer ervaren cardiologen. Mensen die echt terugkijken op een lange, lange carrière.
Ja, interessant perspectief is dat vaak.
Ons doel vandaag? Nou, we willen niet alleen snappen hoe die huidige, dominante visie op cholesterol, hoog cholesterol is gevaarlijk, dus verlagen met medicijnen, hoe die nou ontstaan is.
Oké.
Maar vooral ook, hoe kan het dat juist sommige artsen die aan de wieg stonden van deze praktijk nu openlijk twijfelen? Sommigen hebben het zelfs over schaamte.
Schaamte, dat is een sterk woord.
Ja, schaamte over de adviezen die ze vroeger gaven. Dat is toch opmerkelijk? Het is een complex verhaal, wetenschap natuurlijk, maar ook de invloed van de farmaceutische industrie, die kun je niet negeren.
Nee, zeker niet.
En ook de persoonlijke professionele worsteling van die artsen zelf. En ja, uiteindelijk, wat betekent dit nou allemaal voor jou? Hoe kijk jij naar medisch advies na het horen van dit soort verhalen?
Precies. Je ziet hier echt een enorme spanning, hè? Aan de ene kant heb je die gevestigde medische overtuiging. Die is vastgelegd in richtlijnen die miljoenen mensen wereldwijd volgen. En dat wordt ondersteund door een miljardenindustrie rondom die statines.
Ja, dat is de ene kant.
En aan de andere kant hoor je steeds luidere, kritische geluiden. En wat het extra, pikant maakt, is dat die kritiek dus deels komt van pioniers uit het veld zelf. Mensen die decennia ervaring hebben.
Ja, dat maakt het zo boeiend.
Zij stellen nu fundamentele vragen bij de theorie en de standaardbehandeling. Laten we daar dus eens wat dieper in graven. Hun argumenten, maar ook de reacties daarop.
Goed idee. Laten we beginnen met een uitspraak die er echt in hakt. Cardioloog Dr. Paul de Groot, een tachtiger, lange carrière dus. Hem wordt gevraagd naar de adviezen die hij vroeger gaf over cholesterol en statines.
Ja.
Zijn antwoord, daar schaam ik mij voor. Schaamte, dat is zoals je zei, een heel sterk woord van zo'n ervaren man. Wat dreef hem daartoe?
Drijfveer om nu nog, ver na zijn pensioen, onderzoek te doen. Naar hoe hart- en vaatziekten nou echt ontstaan. Hij noemt die hele focus op cholesterol als dé oorzaak ronduit een medische misser.
Een medische misser?
Ja, de Groot ziet de gangbare cholesteroltheorie als een mythe. Hij vertelde ook dat hij zich tijdens zijn actieve carrière min of meer gedwongen voelde om statines voor te schrijven.
Gedwongen?
Omdat het nu eenmaal in het protocol stond. De zorgstandaard. De officiële richtlijn, artsen worden geacht die te volgen. En dat zegt hij terwijl hij zelf al vroeg twijfels had.
Hmm.
En wat ook interessant is, hij heeft zich aangesloten bij THINKS. Dat is een internationale groep academici die heel kritisch zijn op die heersende cholesterolhypothese.
Oké, dus hij is niet zomaar een roepende in de woestijn. En hij staat ook niet alleen in die kritiek vanuit de oude garde, toch? Er was nog iemand.
Nee, klopt. Emeritus hoogleraar cardiologie Paul Hugenholz. Die was ten tijde van het interview 88, ook een nestor. Hij schetst een fascinerend beeld van hoe de focus in de cardiologie, hoe die is verschoven.
Hoe dan?
Hij vertelt dat het in zijn begintijd, vooral om acute zorg ging. Hij noemt het zelfs erg simpel. Iets was kapot en dat repareerde je.
Oké, praktisch.
Pas later, en hij wijst specifiek naar de Nobelprijs voor Goldstein en Brown in 85 voor een cholesterolonderzoek, werd cholesterol echt gebombardeerd tot de grote boosdoener. En toen kwamen de statines op de markt.
En die werden toen flink gepromoot, neem ik aan.
Hugenholz is daar geheel onomwonden over. De invloed van de farma-industrie. Hij noemt grote conferenties, Praag bijvoorbeeld. De boodschap werden daar ingehamerd. Cholesterol moet omlaag en hier zijn de statines. Zijn letterlijke woorden zijn best confronterend, hoor.
Vertel.
Hij zegt, de gewone cardioloog moest gekocht worden.
Poeh, dat is niet mis. En waar legt Hugenholz nu dan de nadruk op?
Juist op iets heel anders. Preventie en vooral voeding. Hij stelt onomwonden dat voedingstekorten een grote oorzakelijke rol spelen bij hart- en vaatziekten.
Voedingstekorten. Dat hoor je minder vaak.
Precies. Hij bekritiseert scherp wat hij de interventionistische approach noemt. Weet je wel, die neiging in de geneeskunde om pas in te grijpen als het al mis is. In plaats van primair te focussen op voorkomen. Leefstijl, voeding.
En probeert hij die boodschap nog over te brengen?
Ja, zelfs op zijn hoge leeftijd nog. Via publicaties probeert hij collega's te bereiken.
En De Groot, die andere cardioloog, had hij ook concrete voorbeelden uit zijn praktijk? Dingen die zijn twijfels voeden?
Ja, zeker. Hij wordt heel concreet. Hij vertelt over patiënten met cognitieve problemen, een soort hersenmist, weet je wel, die klaarde op nadat ze stopten met statines.
Oh ja?
Zijn verklaring? Die hele functie daarbovenin werkt bij de gratie van cholesterol. Ons brein heeft cholesterol nodig, dus het verbaasde hem niet dat een sterke verlaging problemen kon geven.
Logisch eigenlijk, als je het zo stelt. Nog meer voorbeelden?
Ja, ook over mensen die in een rolstoel belanden door ernstige spierpijn, een bekende bijwerking van statines, maar weer konden lopen nadat ze stopten. Hij noemt die spierpijn progressief.
En wat bedoelt hij daarmee?
Ja, dat het erger wordt over tijd. En hij stelt dat de rol van statines daarin vaak wordt ontkend of gebagatelliseerd. Hij beschrijft ook hoe lastig het is om hierover een open gesprek te hebben met collega's. Hij noemt ze gekscherend orthodoxe cholesterolisten.
Ja, dat klinkt wel beeldend.
Sommigen liepen letterlijk rood aan, zegt hij, als hij zijn visie deelde.
Heftig. En wees De Groot ook nog een specifiek moment aan waarop het volgens hem misging met die cholesterolfocus?
Ja, hij wijst op een historisch moment. De zogenaamde consensusconferentie in Amerika in 1984. Dat was volgens hem een tipping point.
Oké.
Daar werd, zo stelt hij, ondanks de wetenschappelijke onzekerheden en de tegenstrijdige data die er toen al waren, min of meer afgesproken hoe men voortaan officieel over cholesterol zou denken en communiceren.
Een soort afspraak dus.
Ja, een consensus. En die consensus, samen met de latere zorgstandaarden, helpt volgens hem om iedereen in het gareel te houden.
En daarom wil hij nu zijn eigen onderzoek nog publiceren.
Precies. Zijn motivatie is veelzeggend. Dan heb ik in ieder geval aangegeven hoe het wel is. Als ik niets doe, blijft iedereen op dezelfde manier doormodderen. Hij erkent wel dat het lastig is, hoor. Onderzoek dat tegen de stroom ingaat, gepubliceerd krijgen in die grote tijdschriften.
Oké, dus we horen hier van twee zeer ervaren cardiologen, echte pioniers, die fundamentele twijfels uiten. Ze spreken van een mythe, wijzen op de industrie, voelen zelfs schaamte. Maar ja, deze kritiek van zulke zwaargewichten, daar moet toch reactie op komen?
Zeker.
Hoe verdedigen de voorstanders van de huidige aanpak hun positie?
Nou, die reacties zijn er zeker en ze zijn vaak fel. Hoogleraar cardiologie Angela Maas bijvoorbeeld, die noemde de berichtgeving over De Groot en Hugenholz op Follow the Money zeer ongenuanceerd. Zelfs hopeloze journalistiek.
Oei.
En internist Janine Roeters van Lennep, gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde, benadrukte dat ook de andere kant van het cholesterolverhaal verteld moet worden.
De andere kant?
Ja, beide uiten de vrees voor wat ze radarachtige toestanden noemen. Dat verwijst naar kritische uitzendingen van Tros Radar over statines jaren geleden in 2007-2008.
Oh ja, dat herinner ik me vaag.
Die zorgde toen volgens hen voor veel onrust. Patiënten die op eigen houtje stopten met medicatie, problemen in de spreekkamer, dat willen ze voorkomen.
Snap ik. Maar goed, ondanks die scherpe reactie, waar baseren zij hun vertrouwen in statines dan wel op? Is het gewoon, de critici hebben ongelijk, de richtlijnen kloppen, punt.
Nee, zo simpel is het ook weer niet. Professor Maas bijvoorbeeld, die nuanceert wel. Ze zegt blij te zijn met kritische patiënten. Vindt ook dat je patiënten niet als eenheidsworst moet behandelen.
Dat klinkt redelijk.
Ze geeft ook aan zelf terughoudend te zijn met voorschrijven vanwege bijwerkingen. En benadrukt ook het belang van goede voeding. Maar, en dat is de kern van haar verdediging, statines hebben ook veel goeds gebracht. Daar zijn keiharde wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd.
Aha, de wetenschappelijke artikelen.
Ja, ze suggereert dat de voordelen voor de juiste patiëntengroepen ruimschoots zijn aangetoond. En Dr. Roeters van Lennep zit op een vergelijkbare lijn.
Oké.
Zij benadrukt dat artsen handelen op basis van evidence. Wetenschappelijk bewijs dus. Afkomstig uit wat zij noemt heel goede onderzoeken.
En die onderzoeken tonen aan?
Die tonen volgens haar overtuigend aan dat cholesterolverlaging met statines het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Ze verwoordt het ook krachtig, hè, om artsen te verdedigen. Artsen willen helpen, zegt ze. Ze zijn geen moordenaars die levensgevaarlijke pillen voorschrijven.
Nee, dat geloof ik ook niet.
En ze noemt specifiek het bewezen nut voor mannen na een hartinfarct en voor mensen met familiaire hypercholesterolemie, FH.
Ja, die erfelijke aandoeing.
Precies. Extreem hoog cholesterol, hoog risico op vroege hartproblemen. Voor die groep lijken maar weinig artsen het nut van statines echt te betwisten.
Oké, duidelijk. En deze visie die wordt dus breed gedragen. De officiële richtlijnen adviseren dit toch ook nog steeds?
Inderdaad. Dr. Jacob Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap, het NAG, die was betrokken bij de richtlijn cardiovasculair risicomanagement. Hij verdedigt de standaardpraktijk.
En waarop baseert hij zich?
Op het advies van de Gezondheidsraad over vetten. Je weet wel, onverzadigd beter dan verzadigd. En hij stelt dat, mits statines worden voorgeschreven bij een duidelijk hoog risico, de voordelen opwegen tegen de nadelen.
Maar hij erkent de nadelen wel.
Ja, hij is wel open over bijwerkingen. Hij verwijst zelfs naar een specifieke voetnoot, nummer 67, in de richtlijn waar die uitgebreider worden besproken. Dus de kern is, volgens de richtlijnen en de artsen die deze volgen, is er genoeg bewijs dat statines effectief en relatief veilig zijn voor de juiste patiënten.
Oké, helder. Dus in Nederland zien we die duidelijke tegenstelling. Kritische geluiden van ervaren rotten versus de verdediging van de huidige praktijk. Maar is dit typisch Nederlands, dit gedoe, of speelt dit internationaal ook?
Nee, absoluut geen puur Nederlandse discussie. Internationaal zie je precies dezelfde debatten. En soms nog feller, hoor.
Oh ja?
Neem bijvoorbeeld de Canadese cardioloog Christopher Labos. Hij schreef op Science-Based Medicine, dat is een platform dat meestal de wetenschappelijke consensus verdedigt, een stuk over cholesterolontkenning.
Ontkenning, zoals klimaatontkenning?
Ja, deframing. Hij zette de kritiek op de cholesterolhypothese en statines daarmee duidelijk weg als onwetenschappelijk, of zelfs pseudowetenschappelijk.
Zo, dat is een frontale aanval. Kwam daar reactie op?
Jazeker, en een felle. De Britse arts Malcolm Kendrick, dat is een bekende criticus van de cholesteroltheorie, die reageerde hier scherp op. Hij had net daarvoor met een groep internationale collega's een uitgebreide review gepubliceerd.
En wat was hun conclusie?
Nou, ronduit controversieel. LDLC, dat slechte cholesterol, is niet de oorzaak van hart- en vaatziekten. Punt.
Wauw. Dat is nogal een statement.
Zeker. En Kendrick bekritiseert Labos en anderen er specifiek van dat ze studies die niet in hun straatje passen gewoon negeren of wegwijven.
Heeft hij daar concrete voorbeelden van studies die genegeerd worden?
Ja, een belangrijk voorbeeld dat Kendrick vaak aanhaalt is de Illuminate-studie. Dat was een hele grote studie van Pfizer, meer dan 15.000 patiënten.
Oké.
Ze testten een nieuw medicijn, torsetrapiep. Dat moest het goede HDL verhogen en het slechte LDL verlagen. Dat laatste lukt ook prima. LDL daalde significant.
Klinkt hoot, toch?
Nou, de uitkomst was desastreus. In de groep die dat nieuwe middel kreeg, steeg het sterftecijfer met maar liefst 27% vergeleken met de controlegroep.
Wat? Meer sterfte?
Ja, en ook meer bijwerkingen, meer ziekenhuisopnames. Pfizer heeft dat project toen onmiddellijk gestopt. Geschat verlies $800 miljoen.
Ongelooflijk.
Kendrick wijst er ook op dat projecten van concurrent Merck met vergelijkbare middelen ook faalden. Ondanks dat ze het LDL wisten te verlagen. Dit soort resultaten, ja, die ondermijnen volgens critici die simpele gedachte, lager LDL is altijd beter.
Dat is inderdaad pijnlijk voor de theorie, ja. Een middel doet wat het moet doen qua LDL, maar leidt tot meer sterfte. Had Kendrick nog meer van dat soort studies aan?
Hij noemt ook vaak de ALLHTLT-studie. Ook een grote, langlopende studie. Belangrijk, deze was onafhankelijk gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Niet door de industrie. En placebo gecontroleerd.
Wat vergeleken ze?
Het statine, pravastatine, in Nederland Selectine, met een placebo. Bij een grote groep oudere patiënten met risicofactoren. De uitkomst, na bijna 5 jaar volgen. Het statine verlaagde de algehele sterfte of het aantal hart- en vaatziekten niet significant vergeleken met placebo.
Ook al niet het verwachte resultaat dus.
Nee. En Kendrick contrasteert dit soort resultaten van onafhankelijke studies met de vaak veel positievere uitkomsten van studies die wel door de farmaceutische industrie zijn betaald of uitgevoerd.
Het lijkt er sterk op dat de interpretatie van studies en misschien wel welke studies je meetelt een enorm strijdpunt is. Wordt die strijd alleen met wetenschappelijke argumenten gevoerd?
Ja, helaas niet altijd. De toon kan echt keihard worden. Die Britse krant, de Daily Mail, lanceerde in 2018 bijvoorbeeld een campagne, noemden ze het zelf, tegen de critici, met een schreeuwende kop: de dodelijke propaganda van de statineontkenners.
Dodelijk!
Ja, ze beschuldigden critici er direct van dat ze mensenlevens in gevaar brachten door twijfel te zaaien over statines. Dit was naar aanleiding van een open brief van een aantal vooraanstaande cardiologen in het European Heart Journal. Die waarschuwden voor wat zij zagen als medische misinformatie.
Heftige taal! En een van de artsen die toen onder vuur lag was die Britse cardioloog Asim Malhora, toch? Die is ook een bekende criticus.
Klopt. Malhora had in 2013 al voor veel opschudding gezorgd met een artikel in het British Medical Journal, het BMJ, dat is echt een toptijdschrift, titel: verzadigd vet is niet waar het om gaat.
Ah ja, die discussie over verzadigd vet.
Precies. Hij stelde daarin dat die angst voor verzadigd vet overdreven was. En hij was ook kritisch op het wijdverbreide gebruik van statines. Nou, dat viel helemaal verkeerd bij een deel van het establishment.
Kan ik me voorstellen.
Professor Rory Collins, een invloedrijke epidemioloog uit Oxford die veel onderzoek naar statines heeft geleid, eiste zelfs publiekelijk dat het artikel werd teruggetrokken. Retraction, dat is een hele zware maatregel in de wetenschap.
En gebeurde dat ook?
Nee. De hoofdredacteur van het BMJ liet zich niet onder druk zetten. Stelde een onafhankelijke commissie in. Die bekeek niet alleen Malhotra's artikel, maar ook een ander kritisch stuk in BMJ van John Abramson van Harvard. En het oordeel van die commissie was unaniem. Geen reden tot terugtrekking.
Oké.
De artikelen voldeden gewoon aan de wetenschappelijke en ethische maatstaven, oordeelde de commissie.
Dus zelfs binnen de muren van een toptijdschrift als het BMJ woedt deze strijd. En een onafhankelijke commissie zag geen reden om die kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Dat zegt wel iets over de legitimiteit van die vragen, lijkt me.
Het laat in ieder geval zien dat er binnen de gevestigde wetenschap ruimte is voor dit debat, hoe fel het soms ook gevoerd wordt. En diezelfde Asim Malhotra die voegt nog een belangrijke en best wel ongemakkelijke nuance toe aan de hele discussie.
Oh, wat dan?
Hij waarschuwt ervoor om niet te snel één zondebok aan te wijzen, zoals alleen de farmaceutische industrie met haar commerciële belangen. Hij stelde in 2018 dat het echte schandaal is dat een groot deel van degenen met een verantwoordelijkheid voor patiënten, artsen, medische tijdschriften, wetenschappelijke instituten samenspannen met de industrie om er financieel garen bij te spinnen.
Oef. Dat is een forse uitspraak. Samenspannen.
Ja. Dat wijst op een mogelijk dieper, systemisch probleem, waarbij verschillende belangen, financieel en anderszins, misschien wel te veel met elkaar verweven zijn geraakt.
Zo. Dat was een behoorlijk intense verkenning van een complex en ja, ook gevoelig onderwerp. Wat echt overduidelijk naar voren komt, is die diepe kloof die er bestaat.
Ja, hè?
Aan de ene kant de gevestigde cholesteroltheorie, de richtlijnen, de miljardenindustrie rond statines en de vele artsen die daarop vertrouwen. En aan de andere kant die groeiende kritiek. En wat het zo opmerkelijk maakt, is dat die dus mede wordt aangevoerd door veteranen uit het veld zelf. Artsen die terugkijken en twijfelen.
Soms zelfs met schaamte, zoals we hoorden.
Precies. We hoorden hun concrete zorgen over bijwerkingen, zoals die hersenmist en spierpijn. De kritiek op de invloed van de industrie.
Tegelijkertijd hoorden we ook die krachtige verdediging van statines. Artsen die wijzen op de enorme hoeveelheid evidence uit heel goede onderzoeken. Die benadrukken dat statines levens redden, vooral voor specifieke groepen zoals mensen met FH.
Ja.
En die felle strijd over de interpretatie van onderzoeksdata, hè, zoals bij die Illuminate-studie of die ALHHT-LLT-studie. En de conflicten rond publicaties in toptijdschriften zoals het BMJ. Dat laat allemaal zien hoe hoog de spanningen oplopen. En hoe moeilijk het blijkbaar is om tot een eenduidige conclusie te komen waar iedereen het over eens is.
Het kerninzicht hier lijkt toch wel te zijn dat de fundamenten van decennia lang cholesterolbeleid nu openlijk worden bevraagd. En wel door enkele van de artsen die het zelf hebben helpen vormgeven. Dat suggereert op zijn minst een mogelijke, mismatch tussen de vastgelegde richtlijnen en de klinische ervaring of misschien nieuwe inzichten.
Het is inderdaad buitengewoon complex. Je hebt artsen die oprecht geloven in de huidige aanpak. Die baseren zich op de beschikbare studies en de richtlijnen. Logisch.
Ja.
Je hebt artsen die worstelen met twijfel. Gevoed door eigen ervaringen in de spreekkamer of door een kritische blik op de literatuur. Maar die zich tegelijkertijd gebonden voelen aan protocollen, aan de zorgstandaard.
Dat is een lastige positie.
En dan heb je natuurlijk jou, de patiënt of de geïnteresseerde leek, die hierin je weg moet vinden, vaak laverend tussen totaal tegenstrijdige adviezen.
Precies.
Dat punt van Malhotra over die mogelijke verwevenheid van belangen, artsen, tijdschriften, instituten en de industrie, dat voegt daar nog een extra laag complexiteit aan toe. Dat is misschien wel het tweede belangrijke inzicht. Het is niet alleen een wetenschappelijke discussie over data, maar mogelijk ook een systemisch probleem. Over hoe ons medische kennis en zorgsysteem eigenlijk functioneert en gefinancierd wordt.
Ja, en dit raakt dus direct aan hoe jij als luisteraar omgaat met gezondheidsinformatie en medisch advies. Dat is echt een flinke uitdaging. Hoe weeg je de mening van experts als ze zo fundamenteel van mening verschillen?
Precies.
Wat doe je als de officiële richtlijnen misschien niet helemaal lijken te kloppen met wat sommige zeer ervaren artsen zeggen? Of misschien zelfs met wat je eigen lichaam je lijkt te vertellen na het starten van medicatie? Deze hele controverse dwingt je bijna om kritisch na te denken. Over de basis van medische kennis, over de mogelijke invloed van belangen en uiteindelijk, wie of wat vertrouw je als het om je eigen gezondheid gaat?
En om af te sluiten, misschien een gedachte om nog even op te kauwen. Voortbordurend op die kritiek die we bespraken, met name van artsen als Hugenholz.
Ja.
Als cholesterol en verzadigd vet inderdaad niet de hoofdschuldigen zijn van hart- en vaatziekten, zoals deze critici suggereren, en zij wijzen in plaats daarvan op dingen als voedingstekorten als belangrijke oorzaak.
Ja, wat dan?
Welke specifieke tekorten of andere voedingsfactoren zien we dan mogelijk over het hoofd in die huidige, toch wel heel sterke focus op cholesterol en vetten?
Goeie vraag.
En hoe zou een dieper begrip daarvan, van die mogelijke tekorten of andere factoren, onze hele aanpak van preventie en behandeling van hartziekten fundamenteel kunnen veranderen? Dat is een vraag die verder reikt dan alleen de discussie over statines, denk ik, en die wellicht nieuwe wegen opent voor onderzoek en behandeling in de toekomst. Iets om verder over na te denken.